Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, de officiële biografie, geschreven door broeder René Stokman. En we waren bezig aan het hoofdstuk De beloken tijd in Ronse. Echte vrijheid kwam er pas in mei 1802, nadat het concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII op 15 juli 1801 was getekend en van kracht werd op 8 april 1802. Triest legde onmiddellijk een nieuw parochieregister aan en schreef erin: dankzij het concordaat tussen de Heilige Stoel en de Republiek zijn we op 23 mei terug begonnen met onze opdracht in het openbaar uit te oefenen in de parochiekerk, wat ons 5 jaar verboden was, toen de kerk een zeer zware en vreselijke vervolging te verduren had. Op Hemelvaartsdag 27 mei 1802, dus 5 jaar na zijn benoeming als pastoor van Sint-Pieter, kon Triest voor de eerste maal openbaar celebreren. Hij sprak er een zeer emotionele homilie uit, die tegelijk getuigde van grote edelmoedigheid. De 5 jaren als ondergedoken priester waren niet vergeefs geweest. Triest was een volwassen man geworden, volwassen in het geloof, getekend door de strijd, vastberaden om zich vanaf nu totaal te geven voor de zaak. Hij verwoordde er als het ware zijn missie, zijn zendingsopdracht. O, gelukkige dag waarop ik voor de eerste keer in het openbaar mijn stem tot mijn lieve parochianen mag richten. Wat mij betreft, ik heb mijn vijanden reeds lang vergeven. Ik vernieuw nu openlijk mijn woord dat ik hun uit de grond van mijn hart vergeef. Ik geef hun de kus van een waarachtige broederlijke liefde en wil als wraak niets anders dan dat zij zich verzoenen met hun God. Let op de bediening die gij van de Heer hebt ontvangen om ze te volbrengen. Mijn derde plicht, geliefden, is mijn dienst. Beter gezegd, ik ben jullie mijn waken, mijn zorgen, mijn inspanning, mijn rust verschuldigd. Niet slechts bij bepaalde gelegenheden, maar op ieder ogenblik, iedere dag en iedere nacht, ondanks de verre, lastige en modderige wegen. Roep mij telkens als het jullie belieft en spaar mij niet. Vrees niet om mij te storen. Ik ben gelukkig als ik naar het voorbeeld van Jezus Christus, mijn Meester, voor jullie mijn rust, mijn gezondheid en zelfs mijn leven mag opofferen. Door de aanpassing van de grenzen van de bisdommen aan de grenzen van de departementen werd Ronse op 2 juni 1802 ingelijfd bij het bisdom Gent, waar Etienne Fallot de Beaumont sinds 10 april bisschop was. Zo kwam Triest onder de juridictie van de bisschop van Gent. Triest hoopte wellicht zich nu ten volle te kunnen inzetten voor de heropbouw van zijn parochie, ook materieel, want de kerk was nog steeds buiten gebruik omwille van de bouwvallige situatie. Maar het bisdom besliste daar anders over. Gezien de Sint-Pietersparochie zo dicht bij de Sint-Hermesparochie was gelegen en de twee kerken amper een boogscheut van elkaar verwijderd waren, werd op 30 november 1802 besloten dat de Sint-Pietersparochie zou worden afgeschaft. Triest werd pastoor van de Sint-Maartensparochie. Ondertussen was ook een regeling getroffen dat voortaan alle priesters een aangepaste eed zouden uitspreken. en daartoe ging Triest op 26 december 1802 naar Gent, waar hij gedurende een plechtige mis in de Sint-Paafskathedraal na het evangelie de door het concordaat overeengekomen eed en belofte van trouw aan de regering aflegde in de handen van prefect Faipou. Het werd voor Triest een eerste officiële kennismaking met zijn nieuwe bisdom. Op 3 januari 1803 volgde dan de plechtige installatie als pastoor in de Sint Maartensparochie. Van deze plechtigheid werd het feestelijke gelegenheidssermoen bewaard. In de hoedanigheid waarin Gods voorzienigheid mij heeft gesteld, heb ik 2 dingen te doen. Zo leert mij de heilige Augustinus, te weten, als christen en als herder. Ik ben christen en als christen moet ik werken aan mijn zaligheid. Als herder moet ik werken aan je zaligheid. Ik moet mijzelf volledig ten dienste van jullie stellen. Ik moet jullie het goede voorbeeld geven om je op te wekken tot de deugd. Onderrichten om jullie je plichten te leren kennen. Mij ten dienste stellen om jullie te helpen in al je noodwendigheden. Zie daar, geliefde parochianen, wat ik je beloof. En vervolgens, zie daar wat jullie mij schuldig zijn. Liefde en erkentelijkheid. Liefde, God is mijn getuige dat ik jullie bemin, dat ik aan jullie zoveel goeds toewens als aan mijzelf. En ik verheug mij dat ik ook in je liefde mag delen. Erkentelijkheid, die bestaat in je vriendschap, in het vertrouwen dat jullie in mij stellen, in mijn onderhoud waarvoor jullie instaan, in het bidden voor mij. Kindertjes, bid dan voor mij. Je gebeden zijn zeer aangenaam aan de hemel. Jongeren, bid voor mij. Ik draag je in mijn hart. Vaders en moeders, bid voor mij. Ik wil samen met jullie de zorgen voor je kinderen dragen. Bid voor mij, waardige ouderen. Ik eerbiedig jullie als mijn vader en moeder. Ik zal jullie niet verlaten op je sterfbed. Bid voor mij, weduwen en wezen. Ik zal jullie bijstaan en beschermen zoveel ik maar kan. Bid voor mij, arme mensen van Jezus Christus. Jullie zijn zijn lijdende ledematen. Als zodanig zal ik jullie eren, beminnen en helpen. Bid voor mij, de zieken en gebrekkigen. Ik zal alles voor jullie derven. Ik zal met jullie delen alles wat ik in mijn huis heb. We horen hier opnieuw zijn zendingsopdracht klinken. Ik moet u mijn voorbeeld, onderricht en dienst aanbieden. En op het einde blikt hij even achteruit op de situatie die ze samen hebben doorgemaakt. Ik kan mijn ontroering niet verbergen als ik denk aan de ellendige situatie waarin wij tot hiertoe verkeerden. En als ik terugdenk aan de verlangens en de verzuchtingen die jullie in die beduchte tijden tot de hemel hebt doen opstijgen. Nu mogen jullie weer gerust zijn, allerliefsten. Houd op met wenen, onze gebeden zijn verhoord. Triest was ondertussen 42 jaar geworden en dacht wellicht dat parochiedienst nu zijn verdere levensvervulling zou worden. Misschien zelfs voor de rest van zijn leven in Ronse. Hij voelde er zich goed thuis. De afschaffing van de Sint-Pietersparochie met de verwaarloosde kerk was voor de stad een goede zaak, want zo moest men minder uitgeven voor het onderhoud van de parochies en de priesters, zoals in het concordaat was voorgeschreven. De nieuwe burgemeester Fostier zocht wegen om uiteindelijk tot 1 parochie te komen, namelijk deze van Sint-Hermes, en zo ook de Sint-Maartensparochie af te schaffen. Herhaaldelijk schreef hij daarover aan de prefect, die niet onmiddellijk op de zaak inging. Maar nu deden zich andere gelegenheden voor waarvan burgemeester Ferdinand Eugène Fostier dankbaar gebruik maakte, namelijk enkele huwelijken die Triest kerkelijk inzegende nog voor ze burgerlijk geregistreerd waren. In het concordaat en in de organieke artikelen die Napoleon daaraan eenzijdig had gekoppeld, was bepaald dat voortaan kerkelijke huwelijken alleen mochten worden ingezegend als het bewijs was geleverd dat het burgerlijke huwelijk was afgesloten. Die regel trad in voege door de wet van 8 april 1802. Op 24 juli had de bisschop van Gent, Monseigneur Étienne Fallot de Beaumont, aan alle pastoors van zijn bisdom per brief duidelijk gemaakt dat ze zich aan dit artikel dienden te houden. Triest had op 26 december 1802 in de Sint-Paafskathedraal de eed van belofte en trouw aan de regering afgelegd en was dus sindsdien des te meer gebonden aan het concordaat en aan de organieke artikelen. In welke mate heeft Triest zich nu gehouden aan deze bepaling om huwelijken pas kerkelijk in te zegenen wanneer ze vooraf burgerlijk geregistreerd waren? Na een berekening blijkt dat Triest in deze hele periode tussen 18 april 1802 en begin februari 1803 minstens 3 en hoogstens 13 huwelijken zou ingezegend hebben voor die burgerlijk geregistreerd waren. In totaal heeft Triest voor deze periode 29 huwelijken ingezegend. Het valt niet meer met zekerheid te zeggen of de meeste illegale huwelijken dan voor of na 24 juli 1802 gebeurden. Mogelijk is ook dat Triest in minstens enkele gevallen te goeder trouw handelde. Het is ook nodig hierbij voor ogen te houden dat de uitgesproken anticlericale burgemeester van Ronse een bepaalde agenda wilde realiseren. Burgemeester Ferdinand Eugène Fostier wilde niet alleen de overplaatsing van Triest, maar ook de afschaffing van zijn Sint-Maartensparochie. En het lijkt dat de verwijdering van Triest een middel was om de afschaffing te bevorderen. Fostier zocht dan ook het goede moment om Triest te pakken. Op 23 november 1802 had Triest het huwelijk ingezegend van G. F. R. den Achtergaal en Annemarie van Holland, die welzinnens waren daarna ook burgerlijk te trouwen. Maar kort na de huwelijksinzegening werd den Achtergaal ziek en overleed enige weken later. De echtgenoten beweerden zwanger te zijn en vreesden niets te zullen erven en dienden daartoe een klacht in bij de prefect en de vrederechter. De burgemeester werd dus uit eerste hand ingelicht en schreef op 27 december 1802 ook een brief naar de prefect Faipoux om te protesteren tegen het gedrag van Triest die kerkelijke huwelijken sloot voor de burgerlijke huwelijken en om zijn overplaatsing te vragen. Begin januari 1803 zegende Triest opnieuw een huwelijk in, ditmaal van Noël Regibo en Anna van Nieuwenhoven, en ook dit was nog niet burgerlijk geregeld.
Thank you.
Op aandringen van Fauchier werd Trist finaal bij de prefect en de bisschop in Gent geroepen. De bisschop bejegende hem vriendelijk en begripvol en leek niet meteen geneigd hem over te plaatsen en liet dit ook blijken aan de prefect. Maar toen de prefect daags nadien het dossier Regibo van Nieuwenhoven onder ogen kreeg, hem bezorgd door burgemeester Fauchier, was de maat blijkbaar vol en vroeg hij de bisschop om passende maatregelen te nemen. Op 4 februari 1803 schreef monseigneur Fallot de Beaumont aan Trist dan ook het volgende briefje. Het spijt me grotelijks u te moeten verwittigen dat u niet langer te Ronse kunt blijven. Ik zie uit naar een voor u passende pastorij. Ik ga over de uwe beschikken. Maak u dus gereed te vertrekken. Misschien hoopte Trist dat hij toch nog kon blijven in Ronse. In elk geval nam hij een afwachtende houding aan en ondervond ook steun van een groep Ronsenaren, een groep notabelen, waarvan de meeste lid waren van het plaatselijke weldadigheidsbureau. Zij stelden een petitie op, gericht aan de prefect, om Trist in Ronse te houden. Het werd een warm pleidooi waaruit bleek dat hij bij de parochianen zeer geliefd was. Hij wordt algemeen bemind omdat hij in alle omstandigheden aan zijn parochianen alle diensten heeft bewezen die men kan vergen, en dit met onvermoeibare ijver. Hij zette zich vooral in voor de noodlijdenden, die in Ronse talrijk zijn. De armen heeft hij speciaal zijn liefde betoond, door niet alleen hun geestelijke, maar ook hun materiële noden te lenigen. Hij heeft zelfs op eigen kosten een huis opgericht voor arme wezen. Dit huis is hier broodnodig en zou verdwijnen, moest zijn weldoener weggetrokken worden. Deze petitie werd uiteindelijk een mooi brevet van dankbaarheid en vertrouwen voor wat hij verschillende jaren als moedige en ondergedoken ziekenherder had gepresteerd. Ook andere priesters van Ronse namen de verdediging van Trist op zich. Maar de bisschop liet zich niet vermurwen. Deze schreef op 11 februari. Ik vind het heel spijtig dat u niet op uw heel juist idee bent ingegaan uw ontslag aan te bieden, zoals u meedeelde toen u naar Gent kwam. Dit ontslag is weliswaar niet absoluut noodzakelijk, maar het is in uw eigen belang, meen ik, dat u elders zou geplaatst worden. U zou in Ronse bestendig strijd moeten leveren. Jammer genoeg loopt tegen u een procedure en is uw tekortkoming duidelijk bewezen. Ik geloof u als u zegt dat u aan de jonggehuwden gevraagd had of ze in regel waren met de gemeente, maar u had u hiervan moeten vergewissen door een attest van de burgemeester. Ik heb dus een opvolger benoemd. Men zal er niet in slagen uw parochie te doen opheffen, althans zal ik me hiervoor ten zeerste inspannen. U moet in mijn beslissing niets anders zien dan het verlangen om u nuttig te zijn, wat ik altijd zal doen. De parochies van Appelterre en Melsen zijn vakant. Zeg me waar u de voorkeur aan geeft. De bisschop bleef zeer vriendelijk en meelevend, maar was ook duidelijk. Trist moest vertrekken om de vrede te handhaven. Maar Trist reageerde niet onmiddellijk op het aanbod van zijn bisschop. Toen 8 dagen later de pastoor van Lovendegem overleed, schreef de bisschop aan Trist. De pastorie van Lovendegem is gisteren vrijgekomen door het overlijden van de pastoor. Het gaat om een heel aangename standplaats en ik bied ze u aan, in de hoop u hiermee te kunnen aantonen dat ik u plezier wil doen. Ik moedig u aan ze te aanvaarden. Luister naar de stem van uw bisschop, die alleen maar uw geluk beoogt. En dat het de bisschop menens was, getuigde het feit dat de volgende dag reeds een opvolger voor Trist was benoemd, namelijk Bonifacius Porreye. Voor Trist was het een verscheurende keuze. Hij had jaren in de clandestiniteit geleefd, steeds proberend de wetten te omzeilen, daarin zelfs aangemoedigd door de kerkelijke overheid. Het was bijna een gewoonte geworden om zich van die burgerlijke wetten niets aan te trekken. Dit was nu veranderd en Trist moest leren binnen dit nieuwe staatsbestel te leven. De scheiding tussen kerk en staat was een feit geworden. Maar het duurde wel even eer men zich in deze nieuwe verhouding echt kon thuis voelen. Ook voor de bisschop was het moeilijk om zijn bisdom op te bouwen in deze nieuwe omgeving. En hij had priesters als triest hoogst nodig. Vandaar wellicht zijn blijvend zachte aandringen om hem toch niet te moeten verliezen en tegelijk uit een netelige situatie te geraken. Er waren reeds verschillende priesters geweest die weigerden in deze nieuwe constellatie te leven en uiteindelijk gesuspendeerd moesten worden. Triest was wijs. Hij was spiritueel ook voorbereid en begreep dat hij voor alles moest gehoorzamen aan zijn bisschop. Dat had hij bij zijn priesterwijding beloofd. Het was op momenten als deze dat hij moest bewijzen dat hij een echte priester was, een man van God en niet gehecht aan eigen ambitie. Ook al was hij op 24 februari 1803 benoemd in Lovendegem, het is slechts op 26 maart dat hij er werd ingehuldigd. Hij gebruikte hetzelfde gelegenheidssermoen dat hij enige maanden voordien in Ronsen nog had uitgesproken. Wellicht had hij onvoldoende inspiratie, nog enthousiasme om er een nieuwe homilie voor neer te schrijven. In het parochieregister van Sint Maarten werd het heengaan van Triest als volgt beschreven. De eerwaarde heer pastoor Triest heeft de parochie moeten verlaten omwille van een civiele zaak en dit na 2 à 3 maanden ijverige bediening. Hij is gepromoveerd door de zeer eerwaarde heer bisschop van Gent tot pastoor van Lovendegem boven Gent. De arme meisjesschool die hier in voege is, heeft haar oorsprong te danken aan de heer Triest. Een bladzijde werd definitief omgedraaid in het leven van Petrus Jozef Triest. Hij verliet Ronsen zoals hij er aangekomen was, in stilte. Maar hij was wel een totaal andere man geworden, gerijpt door het leven en gesterkt in zijn geloof.
Thank you.
van dorpspastoor tot kloosterstichter. Eenmaal aangekomen in Lovendegem begon Triest met de verkenning van zijn nieuwe parochie. De bisschop had een heel positief beeld opgehangen en dat bleek op het eerste gezicht ook te kloppen. Lovendegem was een landelijk dorp tussen Gent en Eeklo met verschillende kastelen en landhuizen, met vlakbij de kerk het indrukwekkende kasteel van de heer van Lovendegem. Het was alsof de revolutie hier niet was gepasseerd. Maar daarnaast ontdekte Triest toch wel heel wat armoede onder de 4072 parochianen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Hij stond er ten andere alleen voor, want er was geen onderpastoor in de parochie. Ook de kerk met de naam Sint Martinus, de derde al met deze naam waarvan Triest pastoor was geworden, was aan herstelling toe. Triest had zich desondanks na enkele maanden al heel goed ingewerkt, zoals blijkt uit een verslag na een kanoniek bezoek op 15 september 1803 van J. Baten, de deken van het kanton Nevelen, waartoe Lovendegem behoorde. Daarin kreeg Triest lof en waardering voor zijn levenswandel en zijn inzet, hoewel hij er alleen voor stond. Hij herkende ook heel goed wat Monseigneur Fallot de Beaumont had geschreven in een herderlijk schrijven van augustus 1802. Al te velen onder u geven zich zondags over aan kopen en verkopen, tot grote ontstichting van de weldenkenden, alsook aan verderfelijke dronkenschappen en uitspattingen, aan zottelijke pracht in de herbergen, met schaamteloze dansen, liedigens en spelen. In volgend sermoen, dat hij waarschijnlijk kort na zijn aanstelling in Lovendegem schreef, heeft Triest het hier ook over. Naarmate die godsvrucht tot Maria zal vermeerderen, zullen de zonden verminderen, de misbruiken ophouden, de drie typische hoofdzonden van mijn parochie afnemen, te weten, de dronkenschap, de godslastering en de onkuisheid. Zijn analyse na een kort verblijf was duidelijk en scherp. Het waren de problemen van alle tijden. Maar hij gaf ook aan hoe men deze kwalen kon genezen, door meer aandacht te besteden aan het godsdienstige leven. Dat was zijn eerste antwoord, de basis van alles, in staat om de problemen oorzakelijk aan te pakken. Hij ontdekte er dat hij een grote opdracht had als priester, om de mensen na deze moeilijke tijden terug naar God te brengen, het godsdienstige leven nieuwe glans te geven, het regelmatig ontvangen van de sacramenten, de devotie tot Maria en het bidden in de familiekring waren de instrumenten die hij aanreikte. In een van de sermoenen gaf hij het volgende onderricht. Het is natuurlijk en redelijk dat de zieke zijn toevlucht neemt tot de geneesheer, dat de twijfelachtige naar de rechtsgeleerde, de leerling naar zijn meester, het kind naar zijn vader stapt. Maar toch vraag ik mij af welke nog de plaats is van Jezus in ons leven. Durven we nog onze problemen aan Hem toevertrouwen? Durven we nog rekenen op Zijn genade? Geloven we nog dat Jezus werkelijk aanwezig is op deze aarde en dat Hij met ons begaan is, dat Hij ons lief heeft? Waar blijven we dan met onze wederliefde en hoe zit het met ons vertrouwen? Als we de Heer echt lief hebben, zullen we regelmatig bij Hem gaan en onze zorgen aan Hem toevertrouwen. Triest spreekt hier duidelijk vanuit eigen ervaring. Gedurende de voorbije 5 jaar had hij de waarde van het gebed en van de sacramenten in eigen leven nog meer leren kennen. Maar bij het zien van de armoede, van de wezen en het gebrek aan onderwijs voor de kinderen, dacht hij ook aan zijn werkhuis dat hij in Ronse had opgericht en dat hij nog steeds bleef steunen. Als pastoor was hij ten ander lid van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, die kort na de Franse inlijving in iedere gemeente en stad waren opgericht. Het eerste moest instaan voor de zorg voor de behoeftige burgers, terwijl de commissie de institutionele zorg voor de arme zieken moest regelen. De aansporing van het Concilie van Trente dat de parochiepriesters bijzondere aandacht moesten besteden aan de arme gezinnen en de kinderen had grote weerklank gevonden bij figuren als Vincentius Apollo en met de stichting van zijn Dochters der Liefde had hij een model gegeven dat ook in Vlaanderen reeds navolging had gekend. Zo had kanunnik van Roo in Ieper de Dochters van Maria opgericht voor het onderwijs aan arme meisjes. Pastoor Valken uit Rumbeke, de Zusters van de Liefdadigheid en pastoor de Klerk uit Willebroek, de Dochters van Maria, om zieken te verzorgen en kinderen te onderwijzen. Triest kende deze priesters hoogst waarschijnlijk en ook in Ronse had hij heel waarschijnlijk reeds de intentie gehad om een religieus genootschap van vrouwen op te richten. Eerst zou hij op zoek gaan naar mogelijke medewerksters. In de bichtstoel leerde hij er al vlug enige kennen en de eerste die hij aansprak was de 31-jarige Maria Lammens, aan wie hij vroeg of ze er niet aan dacht om zuster te worden. Triest wist dat hij veel van haar vroeg, want ze was de steun van haar blinde moeder. Haar excuus was dat ze niet kon lezen noch schrijven, zodat ze zich maar weinig geschikt voelde om een schooltje op te richten. Haar eerste antwoord was dan ook negatief. Maar toen ze met haar moeder sprak en die er geen bezwaar tegen maakte dat ze Gods weg zou volgen, kwam ze op haar weigering terug en besliste met de pastoor mee te werken. Weldra vond Triest nog een tweede kandidate, Catharina Wieme. Tijdens de lente en de zomermaanden gaf Triest op zondag na de vespers catechismusles aan de volwassenen en tijdens die les bood Catharina zich aan. Ze was tevens bereid haar eigen huisraad mee te brengen, daar ze alleenstaande was. Volgende stap was dat hij met de armenkamer en de kerkraad zou spreken. Ook zij vonden de idee goed en ze stelden een leegstaand militair gebouw ter beschikking. Toen dit echter niet kon doorgaan, boden ze hem in de plaats een maandelijkse toelage van 6 Brabantse florijnen om een huis te kunnen huren. Een klein huisje zou volstaan om aan een aantal kinderen les te geven en er zelf in te wonen. 2 belangrijke stappen waren genomen. Triest had 2 kandidaten die wilden meewerken en een bescheiden financiële steun om onderdak te vinden. Met deze 2 gegevenheden trok hij naar de bisschop, die ook het licht op groen zette. Met een gehuurde ruimte aan de Noesche Wegeling begon hij in de lente van 1803 met zijn 2 eerste medewerkers een heel bescheiden initiatief. Godsdienstonderricht aan een groepje volkskinderen. Triest gaf hierbij zelf de godsdienstlessen en zijn eerste zuster kandidates lieten deze naar best vermogen door de kinderen herhalen. Op 24 oktober kwam een 3e kandidaat zich aanmelden. Anna Convent vanuit Mechelen. Mogelijk iemand die Triest kende uit zijn Mechelse periode. Deze was geletterd en kon dus beter in het onderwijs van de kinderen ingeschakeld worden. Op 27 oktober bracht Triest zijn 3 kandidaat religieuze bijeen voor een 9-daagse retraite in het kasteel van juffrouw Limnander in Lovendegem. Hij onderrichtte hen in de huiskapel en op vrijdag 4 november, op het feest van de heilige Carolus Borromeus, nodigde hij de parochianen uit om aanwezig te zijn in de parochiekerk voor de mis van de Heilige Geest. Na de mis trokken ze naar het kleine huisje in de Appensvoordestraat dat men met de steun van juffrouw Limnander werd gehuurd en waar de zusters hun activiteiten zouden verder zetten. Triest vertrouwde de nieuwe stichting aan Maria toe en noemde het huisje Onze Lieve Vrouw ter Engelen. Ze zouden ook hun religieuze vorming aanvangen en daarvoor kon Triest beroep doen op zuster Carolina Janssens, die door zijn vriend Jan Baptist de Klerk, nu pastoor in Willebroek, tijdelijk werd afgestaan. En zo kwam Carolina Janssens naar Lovendegem om aan het groepje vrouwen de beginselen van het religieuze leven bij te brengen en werd ze betrokken bij de novene in het kasteel. Eind november trad ook Jacoba Theresia Klaes uit Lovendegem in. Ze had een lichte fysische handicap. De manuscripten spreken van een manke. Op 27 februari 1804 kon Triest 9 huizen aankopen in de Molendreef. Caroline Janssens zou rond half april terugkeren naar Willebroek om pastoor de Klerk, die terminaal ziek was, bij te staan. Beste luisteraars van Radio Maria, dit was het programma Heiligen Getuigen. We lezen het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, een officiële biografie door broeder René Stokman.